Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We lezen momenteel de tweede brief van Johannes en het is een korte brief die we vandaag ook weer afsluiten. Terugkijkend op de afgelopen studies komen 2 onderwerpen sterk naar voren uit deze brief. Allereerst de oproep om in liefde met elkaar om te gaan. Dat gebod is een van de belangrijkste. We vinden het de hele Bijbel door. Maar liefde is niet het enige kenmerk van een christen. Leven in waarheid hoort daar net zo goed bij. De gedachte dat het christendom neerkomt op naaste liefde is te beperkt. Liefhebben van anderen hoort bij christenen, maar het begint met het liefhebben van Christus die de waarheid zelf is. Christen zijn heeft alles te maken met gelovig aannemen van de waarheid die via de Bijbel bij ons gekomen is. Johannes waarschuwt in zijn tijd al voor dwaalleraren die gelovigen op een verkeerd spoor zetten. In onze tijd zijn ze er net als toen. Die mensen die een eigen invulling geven aan het christelijk geloof. De apostel maakt daar korte metten mee. Die ruimte is er niet. Wie Christus volgt, moet blijven in zijn liefde en in zijn waarheid. En daar staat iets heel groots tegenover. Wie blijft bij de leer van Christus, die mag leven in gemeenschap met de Vader en de Zoon. Johannes legt uit dat leven vanuit de liefde samengaat met het houden van Gods geboden. Er is geen tegenstelling tussen leven uit liefde en leven volgens die geboden. De geboden van God hebben immers het goede voor mensen op het oog. Alles wat tegen Gods gebod ingaat, is zonde. En als zonde scheiding brengt tussen God en mensen, zo veroorzaakt zonde ook maar al te vaak scheiding tussen mensen onderling. Zonde brengt geen goede dingen voort. Maar de liefde van God daarentegen verspreidt zegen om zich heen. Wie leeft in de tegenwoordigheid van God en zijn zegen ontvangt, die heeft iets moois om door te geven. We lezen nu het slot van de tweede brief van Johannes.
Het laatste vers in de vorige uitzending was 2 Johannes 1 vers 8. We lazen er: wees daarom op uw hoede, anders doet u alles teniet wat wij tot stand hebben gebracht en krijgt u niet uw volle loon. Na geschreven te hebben over de dreiging die er van de misleiders uitgaat, waarschuwt Johannes de lezers om datgene wat zij in Christus ontvangen hebben en waarbij hij zelf als apostel een belangrijke rol heeft gespeeld, niet te verliezen. Het missionaire en pastorale werk dat de apostel Johannes heeft gedaan, zal voor niets zijn geweest als de lezers zich door de misleidende leraren laten overtuigen. Het gemeenteleven staat op het spel. Vandaar de klemmende oproep van de apostel Johannes: wees daarom op uw hoede. De oproep wees op je hoede komt in het Nieuwe Testament vaker voor. De woorden staan vaak in tekstgedeelten waar gesproken wordt over de eindtijd die komende is en waarbij waakzaamheid geboden is. Het leven als christen vraagt om voortdurend attent te zijn en niet te bezwijken voor dwaalleraars. Door stand te houden zullen de gelovigen verkrijgen wat de Heere God heeft toegezegd. Het gaat hierbij niet om het verkrijgen of verliezen van de verlossing, maar om het loon voor trouwe dienst. Loon heeft te maken met betaling voor geleverde prestatie, het loon van een arbeider. Het volle loon wacht aan het einde van het leven. 2 Johannes 1 vers 9. Wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met hem, maar ook met zijn Vader. De misleiders zijn over de schreef gegaan. Ze hebben de leer van en over Christus achter zich gelaten. Johannes zegt dat deze valse leraren verder zijn gegaan, zo ver zelfs, dat ze God achter zich hebben gelaten. Immers, wie Christus verloochent, loochent ook de Vader. Dat had de apostel ook al in zijn eerste brief geschreven. In 1 Johannes 2, vers 23 en 24 lezen we, want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Blijf trouw aan wat u in het begin gehoord hebt. Als u dat doet, zult u altijd één zijn met de Zoon en de Vader. Niemand kan een geloofsrelatie met God de Vader hebben buiten de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, om. De Heiland heeft dat zelf aangegeven in Johannes 14, vers 6, waar hij zegt, ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Voor de woorden, wat Christus ons geleerd heeft, lezen we in het Grieks de leer van Christus. Met de leer van Christus kan zowel het onderwijs van Christus zelf zijn bedoeld, als ook het onderwijs over Christus. Dit laatste ligt met betrekking tot vers 9, in verband met vers 7, meer voor de hand. Het is de leer over Christus die de apostelen hebben doorgegeven en verkondigd. 2 Johannes 1 vers 10. Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet. De waarschuwing in de versen 7 tot en met 9 wordt gevolgd door een concrete maatregel vanwege de ernst van de dwaalleer. Met het woordje als geeft de apostel Johannes aan dat de mogelijkheid van de komst van deze dwaalleraars in de gemeente levensgroot aanwezig is. Zij trekken rond en kloppen bij gelovigen aan. De maatregel die Johannes in vers 10 geeft betreft de gastvrijheid die in de oudheid, ook in de jonge christelijke gemeente, hoog stond aangeschreven. Een dergelijke gastvrijheid was voor reizigers en rondtrekkende predikers noodzakelijk in verband met de omstandigheden van die tijd. In Romeinen 12 vers 13 schrijft Paulus aan de gelovigen, help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. In 1 Timotheus 3 geeft de apostel Paulus zijn medewerker Timotheus aanwijzingen voor voorgangers en helpers. Hij schrijft, als iemand graag een leidende rol in de gemeente wil hebben, is dat een goed verlangen. Een van de aanwijzingen is, hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen en goed onderwijs kunnen geven. Aan een andere medewerker, Titus, schrijft de apostel in Titus 1 vers 8 over de leiders in de christelijke gemeente, zij moeten hun gasten hartelijk ontvangen en al het goede lief hebben. Zij moeten ook verstandig en eerlijk zijn en bovendien geestelijk en sober. In Hebreeën 13 vers 1 tot en met 3 lezen we over gastvrijheid. Blijf als broeders en zusters van elkaar houden. Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen. Daardoor hebben sommigen zonder het zich bewust te zijn engelen in huis gehad. Denk aan de mensen die in de gevangenis zitten, alsof u zelf gevangen was. Denk ook aan de mensen die mishandeld worden. Omdat u zelf ook een lichaam hebt, kunt u met hem meevoelen. Ten slotte lezen we in 1 Petrus 4 vers 9, wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. Gastvrijheid is een concrete uitwerking van het elkaar liefhebben. Het Griekse woord voor gastvrij is samengesteld uit twee woorden, namelijk liefde en vreemdelingen. Letterlijk vertaald betekent het woord dan ook liefde voor vreemdelingen. Daarmee wordt herbergzaamheid en gastvrijheid bedoeld. Op de achtergrond van deze opdracht om gastvrij te zijn, staan de woorden van de Heer Jezus uit Matteüs 25, vers 35 en 36, waar we lezen, want ik had honger, en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst, en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. En als iemand vraagt, wanneer heb ik dat dan gedaan? Dan zal de Heer Jezus zeggen, toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Met de maatregel om geen dwaalleraars binnen te laten en onderdak te geven, herinnert Johannes de gemeenteleden eraan dat ze ook zelf vreemdelingen en pelgrims zijn. En pelgrims verlenen elkaar onderdak, zolang zij de stad met de vaste fundering of fundamenten nog niet hebben bereikt en het definitieve einddoel nog niet is gekomen. De oproep tot gastvrijheid heeft ook praktisch te maken met het feit dat de verschillende christelijke gemeenten niet over eigen gebouwen beschikten, maar bijeenkwamen in de huizen van de gelovigen om daar het brood te breken, dat wil zeggen het avondmaal, de maaltijd van de Heere te vieren en samen te bidden. Gastvrijheid moest ook verleend worden aan rondreizende predikers. We lazen bij de apostel Petrus, wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. De gelovigen zullen gastvrij zijn, zonder te mopperen, want ook bij gastvrijheid hoort de liefde voorop te staan. Mopperen is een barrière voor een hartelijke omgang met elkaar. De weigering om de dwaalleraars gastvrij te ontvangen had niet alleen een principieel karakter, maar ook een praktisch gevolg. De confrontatie met de werkers van het kwade moet niet worden gezocht en aangegaan. Het werk van dergelijke mensen wordt op deze manier bemoeilijkt en daarmee hun invloed ingeperkt. Een tweede element is dat beïnvloeding van de gastheer of gastvrouw vermeden moet worden. Johannes is kennelijk bang voor een negatieve invloed. Zelfs het groeten van zulke valse leraars is niet toegestaan, want een groeten veronderstelt en bouwt een onderlinge relatie. Daarom zou een groet de dwaalleraars kunnen bevestigen en bovendien de gelovigen medeplichtig maken aan het kwaad dat een dwaalleraar aanricht. Een andere insteek is dat het bij de groet voornamelijk gaat om de groet bij het afscheid. We lezen in 2 Korintiërs 13 vers 12 en 13, groet elkaar met de heilige kus. Alle gelovigen hier groeten u. Mijn wens voor u is dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. De groet was in het Nieuwe Testament geen formele kwestie, maar bevatte de elementen van zegen en vrede. In Matteüs 10 gaf de Heer Jezus zijn eigen leerlingen dezelfde instructies. We lezen in Matteüs 10 vers 11 tot en met 16, wanneer jullie in een stad of dorp komen, zoek dan iemand die het waard is om bij te logeren. Blijf daar tot je weer verder gaat. Groet degene die jullie onderdak verlenen. Wens zijn gezin vrede toe als je er goed wordt ontvangen, maar niet als je er slecht wordt ontvangen. Als er huizen of steden zijn waar ze niets van je willen weten, ga dan meteen verder en schud het stof van je voeten af. Werkelijk, zo'n stad zal er op de dag van het grote oordeel erger aan toe zijn dan de beruchte steden Sodom en Gomorra. Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo slim als slangen en zo onschuldig als duiven, maar pas op! Met de woorden van 2 Johannes 1 vers 10 geeft de apostel Johannes een grondpatroon voor alle tijden en alle plaatsen. 2 Johannes 1 vers 11, want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht. Met het woordje want geeft de apostel Johannes de reden aan van wat hij in vers 10 onder woorden heeft gebracht. Het beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is, is niet zomaar iets. In een andere Bijbelvertaling lezen we, want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Omdat groeten contact tussen mensen legt of bevordert, heeft hij die een dwaalleraar groet daarmee deel aan zijn boze werken. Voor het woord medeplichtig gebruikt Johannes een Grieks woord dat deel hebben of gemeenschap hebben betekent. Het is hetzelfde Griekse woord dat we tegenkomen in 1 Johannes 1 vers 3, waar we lezen, wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder, omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De gedachte die in vers 11 naar voren komt, vinden we ook in andere Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. In 1 Timotheus 5 vers 22 schrijft de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotheus, leg nooit iemand te snel de handen op en houd je ver van de zonde van anderen. Zorg ervoor dat je zelf altijd zuiver blijft. Gezien het tekstverband moet het opleggen van handen slaan op het inzegenen van oudsten en diakenen in de christelijke gemeente. Bij de woorden leg nooit iemand te snel de handen op, moeten we denken aan alle voorwaarden waaraan toekomstige oudsten en diakenen moeten voldoen. Pas als Timotheus heeft geconstateerd dat iemand aan al de voorwaarden voldoet, mag hij de handen opleggen. Ook kunnen we een verband leggen met 1 Timotheus 5 vers 24 en 25. Van sommige mensen worden de zonden pas na enige tijd openbaar. Daarom moet Timotheus nooit iemand te snel de handen opleggen. Door de woorden en in de zin en houd je ver van de zonden van anderen, wordt de tweede helft van vers 22 verbonden met het inzegenen of het opleggen van de handen. Als Timotheus iemand tot oudste of diaken inzegent die in zonde leeft, ook als dit pas later blijkt, wordt hij zelf mede verantwoordelijk gesteld voor die zonde. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de in 1 Timotheus 5 besproken beperking van het opleggen van handen alleen geldt voor het aanstellen van iemand in een speciale bediening. En niet voor andere gelegenheden waarbij handen werden opgelegd, bijvoorbeeld voor genezing en de vervulling met de Heilige Geest. Een ander Bijbelgedeelte in dit verband vinden we in Openbaring 18 vers 4, waar de Heere tegen zijn volk zegt, ga uit die stad weg, mijn volk, anders wordt u medeplichtig aan haar zonden en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. In Openbaring 18 gaat het over de val van Babylon. In vers 4 klinkt er een andere stem uit de hemel, mogelijk de stem van God of van Jezus Christus. Het is ook mogelijk dat er een engel namens God spreekt. Hoe het ook mag zijn geweest, het zijn woorden van God. De aansporing, ga uit die stad weg, mijn volk, is een aansporing voor gelovigen. Om tijdig, zolang het nog kan, de stad te verlaten. De aansporing gaat natuurlijk vooraf aan de val van Babylon, die in de vorige verse werd beschreven, dan wel aangekondigd. De oproep of aansporing herinnert aan die van de profeten Jesaja en Jeremia, om uit het oude Babel weg te vluchten, en roept tegelijk de gedachten op van de geschiedenis over de vlucht van Lot en de zijnen voor de verwoesting van Sodom en Gomorra. Het oordeel over de stad, dat moeten de lezers goed weten, is aanstaande. Om niet ook door het oordeel getroffen te worden, moeten de gelovigen eruit wegvluchten. Anders zullen u dezelfde rampen treffen als haar. Ook uit andere Bijbelboeken wordt duidelijk dat het antichristelijke wereldsysteem niet alleen iets van de toekomst is, maar dat het in alle tijden aanwezig is op de aarde. Daarom geldt de oproep, gaat uit van haar, ook voor de gelovigen van alle tijden, in die zin dat zij zich niet mogen laten verleiden en geen compromissen mogen sluiten met het kwaad. Dit mag niet met betrekking tot geloofszaken, maar ook niet op sociaal en economisch terrein. Het antichristelijk rijk beheerst namelijk al deze gebieden. Ten slotte wil ik naar aanleiding van de woorden uit 2 Johannes 1 vers 10 en 11 nog ingaan op een gedeelte uit 2 Korintiërs 6. In 2 Johannes 1 vers 10 en 11 lazen we: als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet. Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht. In het genoemde Bijbelgedeelte spreekt de apostel Paulus gelovigen aan. We lezen in 2 Korintiërs 6 vers 14 tot en met 18. Verbind u niet met mensen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken, of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten? Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God, die heeft gezegd: ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg, keer u van hen af en raak het onreine niet aan. Dan zal ik u aannemen, ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere, die alle macht heeft. De woorden uit 2 Johannes 1 vers 10 en 11, als ook de aangehaalde gedeelten uit andere Bijbelboeken, maken diepe indruk, maar kunnen ook vragen oproepen. Bijvoorbeeld kan een zendeling wel gaan wonen op een plaats waar de zonde en de afgodendienst welig tiert en alles bepaalt. Kan ik wel blijven wonen waar ik nu woon, midden tussen mensen die van God nog gebod willen weten en alles doen wat de Heer in zijn woord heeft verboden? Het zijn indringende vragen waar niet 1, 2, 3 een antwoord op te geven is. We zullen ermee in gebed naar de Heer moeten gaan. Aan de andere kant moeten we bedenken dat het gaat om situaties waarin de zonde en de antichristelijke machten gelovigen van de Here proberen weg te trekken. Zeker, gelovigen kunnen van de Here de opdracht krijgen om zijn evangelie op zulke plaatsen te gaan verkondigen. Toch kan er een moment komen als in Matteüs 10 vers 14 en 15, waar we lazen: als er huizen of steden zijn waar ze niets van je willen weten, ga dan meteen verder en schud het stof van je voeten af. Werkelijk, zo'n stad zal er op de dag van het grote oordeel erger aan toe zijn dan de beruchte steden Sodom en Gomorra. Maar zo'n reactie kunnen gelovigen pas weten als ze er zijn geweest en de mensen ook werkelijk zo hebben gereageerd. Als de Heere zegt: ga uit die stad weg, mijn volk, dan moet een gelovige gehoorzamen, want dan staat het besluit van de Heere vast. Want als u dat niet doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat wordt aangericht, en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. Daarbij gaat het niet om onze inschatting van de situatie, hoe wij erover denken of wat wij ervan vinden, maar om gehoorzaamheid aan de Heere en een zich laten leiden door de Heilige Geest. 2 Johannes 1 vers 12 en 13. Ik heb u nog veel meer te zeggen, maar ik wil dat niet per brief doen. Ik hoop naar u toe te komen en er persoonlijk met u over te spreken. Dan zal onze vreugde compleet zijn. U ontvangt de hartelijke groeten van de kinderen van uw zuster. Uit de schriftelijke nalatenschap van de apostelen blijkt dat een gezaghebbend woord op schrift gesteld veel invloed uitoefent. In de Griekse tekst lezen we in vers 12: ik heb u veel te schrijven, maar ik wilde dit niet doen met papier en inkt. Bij papier zullen we moeten denken aan een blad of rol papyrus, afkomstig van de papyrusplant die vooral in Egypte wordt gevonden. Inkt werd meestal gemaakt van roet vermengd met water. Johannes heeft berichten over misleiders gehoord en probeert via deze brief mogelijke gevolgen, zoals verwarring en geloofsafval, voor te zijn. Maar zijn brief is beknopt. Het belangrijkste heeft hij onder woorden gebracht. De reden dat hij zijn tweede brief beëindigt, is dan ook niet omdat hij geen tijd of onderwerpen meer heeft. Integendeel, hij heeft nog veel te schrijven en dat lezen we ook aan het eind van de derde brief. Johannes geeft de voorkeur aan persoonlijk contact. Ook de apostel Paulus eindigt zijn brieven vaak met de wens of het voornemen zijn lezers persoonlijk te bezoeken. In Romeinen 15 vertelt Paulus waarom hij de gelovigen in Rome nog steeds niet heeft bezocht. Namelijk, door zijn drukke zendingsactiviteiten naar mensen die nog nooit van Jezus Christus hebben gehoord. Maar de apostel zegt er direct achteraan, in Romeinen 15 vers 22 tot en met 25, dat is de reden dat ik telkens weer verhinderd werd naar u toe te komen. Maar ik ben nu klaar met wat ik hier moest doen. Als ik ooit naar Spanje ga, kom ik bij u langs, want daar verlang ik al jaren naar. Ik hoop u op doorreis te ontmoeten en, na eerst een tijdje van uw gezelschap te hebben genoten, door u uitgeleide te worden gedaan. Voorlopig is het nog niet zover. Ik ben nu onderweg naar Jeruzalem om de gelovigen daar geld te brengen. In de tweede brief van Johannes lezen we dat ook Johannes de gelovige persoonlijk wil bezoeken. De apostel besluit zijn brief met een groet. In de volgende uitzending maken we een begin met de derde brief van de apostel Johannes. We lezen dan 3 Johannes 1, vers 1 tot en met 3.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.